Goedemorgen allemaal. Ik weet niet wat u denkt, maar het is best intens wat we hier samen als gemeente beleven deze ochtend. Wat we hebben gezongen al, wat we hebben gehoord. En ik ga proberen daarover, daar niet te hard in de weg te lopen. Om niet te hard, datgene wat we nu samen dragen, om daar nu iets anders bovenop te scheppen waar u niet op zit te wachten. Ik ga proberen daar iets bij aan te vullen dat ons mag aanvuren, mag aanmoedigen, hoe het ook zal zijn. Ik heb een vraag voor u. Waarom zit u hier? Met een nadruk op de waarom. Maar ik ga het u zelf vertellen. En ik ga drie stukjes lezen. Lucas 24, u mag dat meeslaan, dat hoeft niet. Lucas 24, vers 6 en 7, daar staat het volgende. Hij is hier niet. Het gaat over Jezus en een engel zegt dat. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En ook in Handelingen lezen we Handelingen 10, vers 39. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt en op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. En tenslotte in 1 Korinthe 15, vers 3 en 4, daar staat: Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Ik wil eerst even bidden. Vader, ik dank u voor uw helder woord, voor uw geest die in ons leeft, en voor de gemeente die u heeft gemaakt en gegeven aan ons, om samen uw lichaam te zijn, en uw liefde en uw leven in de praktijk te brengen. Amen. De dood en de opstanding van Jezus en de vergeving van zonden, dat is de reden waarop u hier zit. Dat is de reden waarom de kerk bestaat. Dat is de reden waarom alles wat wij hier beleven deze ochtend en wat u hopelijk in uw dagelijks leven beleeft, waarom dat er is. Jezus is veel meer dan alleen maar de dood en de opstanding. Daarom hebben we 3 maanden lang, 4 maanden lang met het Matteüs-evangelie bezig geweest. Er is zijn hele leven, zijn hele onderwijs, er is van alles. Maar de kern van het christelijk geloof is dit. De dood en de opstanding van Jezus Christus. En dat is nu net wat er vandaag de dag dan zo'n beetje onwaarschijnlijk wordt gevonden. Of waar het dan een beetje moeilijk ligt om als kerk met uw kernboodschap naar buiten te komen. Dat is nu net datgene waar men niet zo op zit te wachten. Christelijke moraal, God in de hemel, een schepper. Waarden en normen zijn in zekere mate vaak nog acceptabel. Maar dit is het fundament van het christenleven. Jezus is gestorven voor onze zonde. Daar hebben we heel de ochtend in de samenzang over gezongen. En Jezus is opgestaan en heeft daardoor nieuw leven gebracht. Eeuwig leven gebracht. Dat is waarom, nu dat we met Fanny te gedenken, wanneer we horen dat Irma is heen gegaan, dan zeggen we niet Irma is dood en weg. Irma is heen gegaan. Fanny is heen gegaan. Dat is wat wij geloven. Dat is wat het christenleven is. En het christenleven, dat wordt vaak met heel veel mooie woorden beschreven, vooral door christenen dan. Maar eigenlijk merk ik toch in mijn eigen leven, in dat van vele anderen, dat de dagelijkse realiteit van het christenleven soms wel eens anders wordt ervaren. Of dat het koninkrijk van God toch redelijk weinig impact lijkt te hebben. Of dat die beloftes en de zegen van God toch niet zo zichtbaar zijn. Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart. Ja, in de realiteit weten we in ons leven dat het wel vaak anders is. Nu, daarom, die drie teksten die ik las waren maar de inleiding, wil ik met u gaan naar Hebreeën. En die mag u zeker bijpakken als je als je uw Bijbel bij hebt. Hebreeën 5, vanaf vers 9. Dat is het stuk dat ik met jullie wil doorspitten. Hebreeën 5, vanaf vers 9. En toen hij, dat is Jezus, volmaakt was geworden, daarmee bedoelt de schrijver gestorven en opgestaan, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Dat ga ik niet uitleggen, maar dat betekent dat hij ons bij God mag brengen. En dan schrijft de schrijver het volgende. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Immers, ieder die van melk houdt en leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen, door het gebruik ervan, geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. We zitten hier met een schrijver, het zou Paulus kunnen zijn, het zou ook iemand anders kunnen zijn, we zijn er niet zeker van, die duidelijk met een ei zit. Die duidelijk met een, ik zou het misschien zelf durven zeggen, een kleine frustratie zit over zijn lezers dan naar wie hij schrijft. Allicht Joden, mogelijk in Jeruzalem of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar Joden die best in hun leven twijfelen over, ja, we geloven nu in Jezus, maar die offers en die tempeldienst, dat is toch ook nog belangrijk? Zo is toch het goede leven, een goede mens, die hoort toch dat te doen? En we voelen wat frustratie, want de schrijver die zegt, jullie zijn nu al een hele tijd gelovig, christen, en eigenlijk had ik van jullie verwacht dat jullie leraars zouden zijn, dat jullie volwassen zouden zijn, dat jullie eindelijk al konden onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat had ik nu van jullie wel verwacht. Maar in plaats daarvan, dat jullie leraars zijn, zijn jullie mensen die nog onderwijs nodig hebben. En niet zomaar onderwijs, maar onderwijs in de grondbeginselen. En zijn jullie in plaats van volwassen kinderen, nu kinderen die van melk houden, eigenlijk zijn dat baby's, jullie zijn nog baby'tjes. Hij zegt, in plaats van dat jullie kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is, zijn jullie onervaren in de gerechtigheid. Nu, laat ik duidelijk stellen, het is helemaal oké als je onderwijs nog nodig hebt, dat je een baby bent geestelijk gezien, zoals hij schrijft, of onervaren. Het is helemaal oké als je nog niet lang gelooft. Als je Christus nog niet hebt leren kennen misschien, dan is het allemaal oké. Maar niet zoals hier deze lezers zouden moeten zijn na lange tijd. Na lange tijd zou u gegroeid moeten zijn. Zou u sterker moeten staan dan lang geleden. En dat is iets wat de schrijver hier durft te zeggen tegen zijn lezers. Hij is dan ook een apostel waarschijnlijk. Die mogen al wat meer. Ik wil de vraag liever bij jullie zelf leggen. Beoordeel jezelf. Bent u leraar? Niet per se in hoe dat u het kan uitleggen, maar bent u leraar? Kan er van u geleerd worden in de levenswandel met God? Bent u volwassen? Eet u vast voedsel? Houdt u ervan om de diepe dingen, die moeilijke dingen van Gods grote dingen te leren en daarover mee bezig te zijn. En heeft wel een redelijk goed kompas in het onderscheiden van goed en kwaad? Of bent u daarentegen, ja, heeft u het altijd weer die nodig om die beginselen weer te begrijpen? Of heeft u het nodig, ja, om als een kindje gevoed te worden? En bent u onervaren, heeft u nog altijd het gevoel, ik bak er niks van? Nu, dat kan ons allemaal overkomen, dat overkomt mij ook, maar er is een groot verschil tussen periodes waarin het even allemaal niet meer duidelijk is, of wanneer je structureel het idee hebt van, ik weet eigenlijk niet of ik vooruit ga. En beoordeel jezelf. Het hoeft niemand anders te doen. Dat mag ook niemand anders doen. Maar we lezen verder. Hoofdstuk 6. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen. Van bekering, van tot de werken, van het geloof in God, van de leer van dopen, van de handoplegging, van de opstanding van doden en het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Ik wist niet goed dat ik las de eerste keer dat ik dit las. Of misschien niet de eerste keer, maar de eerste keer dat het mij opviel. Ik dacht, dat is eigenlijk wel een beetje merkwaardig. Laten wij het eerste onderwijs over Christus laten rusten. Ik dacht, allee, het gaat over de kern van wat we zijn. Laten we dat nu laten rusten. Maar de schrijver bedoelt niet, want dat is niet meer belangrijk. Nee, dat is het fundament. Dat is het kern, maar een fundament dat leg je om er daarna iets op te bouwen. Dat is waar het over gaat. Nu, wanneer een fundament goed ligt en stevig is, dan kan je daar goed op bouwen. In uw christenleven is dat ook zo, dan ligt daar iets stevig. Maar ik heb een paar vragen voor u. Ziet u het christelijk leven of het christenleven als een leven met weinig vrijheid? Ziet u het leven misschien meer als veel regeltjes? Ziet u het leven als christen als een leven met weinig impact op uw leven, met keuzes die niet veranderen? Is het meer een theorie? Ziet u in uw leven weinig van echte vergeving? Van een zacht hart dat mensen kan vergeven? Ziet u in uw leven misschien meer hardheid en oordeel en bitterheid? Ziet u in uw leven als christen verlangen naar meer? Een positief verlangen van, wauw, wat ik heb geproefd, daar wil ik meer van? Of is uw christenleven misschien meer een opdracht? Of in het slechtste geval een verplichting? Het zijn allemaal hulpvragen die u de vraag kunnen doen stellen van, ben ik voorbij het fundament? Of is dat fundament nog niet stevig? Is dat niet vast? Heb ik altijd het gevoel dat ik een beetje op losse grond sta? Nu, het fundament is van levensbelang. Jezus zelf, schrijft in Matthäus, heel bekende woorden. Wie zijn huis bouwt op een rots, die staat stevig. Wie zijn huis bouwt op zand, die staat zwak. En die rots, dat ben ik. Die rots, dat is gehoorzamen naar wat Jezus zegt. En dat zand is, je hoort het wel, maar je doet er niks mee. Dat is een heel bekend beeld uit de Bijbel. En dat is de vraag. En we hebben daar straks nog over gezongen. Dat hij onze rots is, ons fundament. Maar wat betekent dat dan? Misschien ziet uw leven er zo uit als christen. Namelijk, je gelooft en je wilt een leven opbouwen met christelijke waarden en normen, met een aantal religieuze gewoontes, een goede inzet in een of ander maatschappelijk werk dat we doen. En je hebt iets van een basis van een relatie met God. Je werkt aan hoe dat je spreekt, je let op je taal. Op je werk probeer je principes te hanteren die we vinden in de Bijbel. En elke keer loop je terug tegen je eigen zwakheid. Zondigheid, zouden we zeggen. En niet alleen tegen die van jezelf, maar ook die van anderen, daar loop je de hele tijd tegen aan en struikelen daarover. En eigenlijk om de zoveel tijd is de realiteit van je leven dat het weer allemaal instort en denkt, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoe realistisch is dat christenleven eigenlijk? Nu, de reden, die staat hier. Namelijk, moeten we nu opnieuw dat onderwijs over Christus brengen? moeten we terug opnieuw dat fundament leggen. En dat fundament is dit. Hij zegt het, bekering van dode werken. Gewoon maar iets doen in je leven. Goede dingen, maar niet weten waarom. De doop. Sterven aan uzelf en Jezus oppakken in uw leven. Hand op oplegging, in kracht gaan, met de geest van God, echt in het leven stappen. Opstanding uit de doden en eeuwig oordeel. Bent u daar, is dat een vaststaand fundament? Dat zijn niet de dingen waar we alle dagen graag mee bezig zijn, zeker die laatste twee niet. Op dagen als vandaag wordt dat wel even heel scherp gesteld. Is dat wat wij geloven? Is dat wat u gelooft, wat ik geloof? Want dat is het verschil. Als wij geloven in een oordeel, als wij geloven in een opstanding van doden, dat het leven niet gedaan is wanneer het lichaam eindigt. Het zijn cruciale elementen voor later, maar ook voor nu. Want zonder die fundamenten van dat is wat ik geloof, hebben we geen reden om ons leven vandaag anders in te richten. En de enige reden van al die dingen, van dat fundament, hebben we vandaag heel de tijd gezongen. De enige reden van heel dat fundament is Jezus. Alleen Jezus, die heeft dat veroorzaakt. Hij is de reden dat wij hier zitten, dat wij een christenleven proberen te leiden. En dat is heel erg belangrijk. Dat heb ik al gezegd. Er staat onervaren in de gerechtigheid. En dat is wat een rare zin, maar het gaat daarover. De gerechtigheid is deze. Wij zijn mensen. Wij zijn zondig. Dat is wat Joris zo mooi heeft laten zien. Wij hebben de relatie tussen God en de relatie tussen elkaar in problemen gebracht. Die relatie is verbroken. Wij proberen eraan te werken, maar dat gaat altijd weer mis. God daarentegen geeft genade en geeft leven. Dat is de gerechtigheid. Wij verbrodden het, zoals Joris het zo mooi liet zien, en hij fixt het. Hij geeft aan ons een nieuwe kans. Geeft aan ons leven. Geeft aan ons relaties die veilig kunnen opgebouwd worden. Geeft aan ons levenswaarden en normen die ons leven een goede richting uitduwen. Maar dat is allemaal gegeven. En wanneer u het idee heeft dat u geen vrijheid voelt in uw christenleven, dat er weinig impact is en weinig vergeving, dan heeft dat te maken dat je die fundamenten niet goed begrijpt. U moet beseffen dat u als christen, en als mens trouwens, by the way, of u een christen bent of niet, nergens recht op hebt. Onervaren in gerechtigheid. Wij hebben alles gekregen van God. We denken dikwijls dat we tegenover God mogen staan. Ik heb hier recht op. Ik heb recht op een beetje materiële welvaart. Ik heb recht op een goede job. Ik heb recht op een goede relatie. Ik heb recht op een goed gezelschap. Of ik heb recht op, wat weet ik nog allemaal, en de miserie waar ik nu in zit, dat is niet rechtvaardig. En waarom niet? We hebben het allemaal verbrot in ons leven. Tegenover elkaar en tegenover God. Een christen hoort te beseffen dat wij niks tegenover God aan te bieden hebben, alleen maar te ontvangen. En als je dat fundament heel goed beseft, als je daar sterk in staat, dan is het leven als christen veel meer. Dat is ook wat de schrijver hier wil zeggen. En hij zegt in vers 11, ik sla een stukje over. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Er is meer. Voor zij die die fundamenten hebben gelegd en die stevig bewaken, is er zoveel meer. Is er leven in vrijheid? Voelt het christenleven aan als dank u, Heer, dat ik bevrijd ben? Is er plaats voor vergeving, zachtheid, voor al die dingen? Is er zicht op een leven na het leven? is er beloftes. Maar dat staat er wel eens bij. Geloof en geduld. Want we moeten er ook niet blaasjes over gaan, hoe zeg je dat, blaasjes wijs maken. Na dit stukje komt over de belofte van Abraham en allerlei andere mensen. Allemaal voorbeelden van mensen die een belofte hebben gekregen en die geduldig hebben gewacht om het niet te zien gebeuren. Weet u waar dat heeft mee te maken? Met het laatste dat ik u wil meegeven. It's not your party. In de preek van vorige week had ik gesproken over een boek. Het was niet van Tim Keller, maar wel van, ik moet even spieken, want ik vergeet zijn naam weer. Paul David Tripp, instrument in de handen van de verlosser. En hij zegt daar, een van zijn belangrijke punten is, it's not your party. Dat is hoe wij dikwijls naar ons leven kijken. Het is mijn leven, it's my party. In mijn leven hoort goed te gaan. In mijn leven hoort dit en dat en zus en zo aanwezig te zijn. En hier heb ik recht op, want het is mijn feest. Maar het is niet hoe de wereld bedoeld is. Dat is niet hoe uw leven bedoeld is. Dat is niet hoe mijn leven bedoeld is. Wanneer we ergens tegenaan lopen, dan is het hier tegen. It's his party. We zijn gemaakt om, zoals Jorrit zo mooi zei, onze schepper te weerspiegelen. Iets van zijn grootheid te laten zien. Dat is de motivatie van ons leven. Dat is het fundament. Dat hebben we allemaal, dat zit in onze bedoeling. Het zijn wel de fundamenten waarin we moeten bezig zijn. En laten we dan, als we die fundamenten goed hebben gelegd, dat mooi in de praktijk leggen. Laten we een kerk zijn, een leven leiden dat waarde heeft, dat onze medemens tot zegen is. Absoluut, daar moeten we mee bezig zijn. Dat is wat God door ons heen wil doen. Maar het kan alleen maar als het fundament ligt. Dat is Jezus. Bekering van ons leven, de doop, handenoplegging, leven in de geest, geloven dat er na de dood een opstanding is en dat er dan een oordeel is. Als u eerlijk bent, zegt van, oh, ik heb dat allemaal niet zo helder, dan is dat het werkpunt van uw geloof. En er staat, wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Kijk, geloof is een keuze. En dat komt niet vanzelf. Geloof is ook iets dat God geeft, maar hij vraagt ook inzet. Als je denkt, ja, goh, Dennis, je hebt eigenlijk gelijk, dan gaat dat niet vanzelf veranderen. Inzet. Ik wil weten hoe het zit. Ik wil zeker zijn van de dingen. Zekerheid staat daar. Zekerheid. Er is inzet voor nodig. Het komt niet vanzelf. Als je denkt van, ja, Dennis, dank u. Dat is helemaal hoe ik in het leven sta. Dan denk ik, wauw, goed. Sorry dan dat ik uw tijd verspild heb. Maar ik wil er wel aan toevoegen. Af en toe zijn er echt wel die donkere wolken. In dat beeld van een huis op de rots en een huis op het zand. Het leven is niet roze geur en maneschijn. Voor sommige mensen komt er maar eens af en toe een straaltje zon piepen. Zoals we daarnet ook konden horen. Maar als een fundament stevig is, dan blijft het staan. Als Jezus werkelijk is wie hij hoort te zijn in uw leven, dan beseft u ten allen tijde, it's not my party. Dat is niet erg. Want er liggen beloftes klaar. Ik zal ze beërven. Het zal nog wel even duren misschien. Maar het zal. En ik twijfel daar geen moment aan. Daarom is het zo mooi als ik heb gehoord hoe Hugo en Irma afscheid hebben kunnen nemen. En denk ik, wauw, dat is waar het over gaat. Fundamenten en met een glimlach afgeven. Verdriet dat achterblijft, maar met een glimlach afgeven. Hugo, navolgers van zij die geloof en geduld combineren met zicht op de belofte. Bedankt Hugo voor dat voorbeeld te zijn. Maar dat is alleen maar omdat Hugo bouwt op het fundament. En het is een uitnodiging en een bemoediging. Hou het vast als u het heeft. Ga er naar op zoek als u het mist. En ik wens u een leven toe, een grote party met onze Heer.